Wij leven hier in een wereld en dat is een wereld waarin licht en duisternis bij elkaar zijn. Zelfs Jezus, je zou zeggen Jezus was volmaakt, maar hij ontmoette ontzettend veel weerstand, onbegrip. Mensen die zeiden van, zeg nou eens wie je bent, had hij net verteld. Wilden ze nog niet geloven. Moesten weer opnieuw zeggen, ja maar wie bent u nou? Ja, je... En Jezus zegt, joh, al zou ik het nog een keer vertellen, jullie geloven het niet. Dus Jezus, en dan komt Jezus ergens en dan wekt hij Lazarus van de dood op en zo. En dan mensen discussiëren, joh, is dat nou echt wel van God? Ja, iemand die, of is het een dwaas? Is het iemand die gek is? Of is het van de duivel bezeten? Ze riepen alles over Jezus. En hoe kan het nou? Jezus was de weg, de waarheid en het leven. En toch was er zoveel verdeeldheid over wie Jezus was. Dat is een geruststelling voor jezelf, vind je niet? Als je met mensen over God praat, dan moet je niet denken dat iedereen zegt, oh, dat begrijp ik. Nee hoor, mensen zullen net zo met jullie omgaan als ze met Jezus omgingen. Ook al vertel je de waarheid, ook al vertel je iets geweldigs wat God in jouw leven heeft gedaan, of wat je hebt meegemaakt. Er zijn mensen die zullen het aanvaarden en er zijn mensen die zullen het niet zien en niet willen zien. Of mensen die al besloten hebben, ik wil er niks mee te maken hebben. Dus je kunt alles, of mensen het zien zitten, jou zien zitten, ja of nee, wil niks zeggen over hoe jou leeft, hoe jij leeft. Het wil niks zeggen over de waarheid die in je is. Nou, voor ons is het heel goed om te beseffen, ben je van boven of ben je van beneden? Van wie ben je? Waar ben je van? Nou, ik wil het eerste plaatje laten zien wat ik heb gezien. En dat is, we hebben een natuurlijke wereld, daar leven we allemaal in. We leven allemaal in een natuurlijke wereld. Deze natuurlijke wereld is vol van licht en van duisternis. Bij elkaar. Ze kunnen naast elkaar bestaan. De ene keer iets heel goeds, de andere keer iets verkeerds. In de geestelijke wereld is er een heel duidelijk verschil. Er is ook een geestelijke wereld, een onzichtbare wereld. Dat is een eeuwige wereld. De wereld die voor altijd blijft bestaan. En daar is een heel duidelijke scheiding. Daar heb je het koninkrijk van God, wat een en al licht is. En je hebt het koninkrijk van de duisternis. Nou, God is in de geestelijke wereld de baas. Hij heeft de duivel uit het koninkrijk van God geknikkerd. Hij is er niet meer in. En vandaar dat hij ergens op een aparte plaats is. Maar allebei, zowel het rijk van de duisternis als God, wil invloed hebben op deze aarde. De aarde heeft de autoriteit gegeven aan de mens over de aarde. Wij hebben... Adam heeft in feite, vorige week heeft Bernard het heel mooi verwoord, dat degene wie je gehoorzaamt, die erken je ook als jouw meester. Als jouw heer. Dus toen Adam en Eva gingen luisteren naar de leugen van de duivel, gaven ze ook hun autoriteit als het ware over aan de duivel. En maar nog steeds... kan de duivel als het ware alleen maar via de wil van de mensen hier op aarde werken, voor het grootste gedeelte. Dat is het beste werktuig wat hij heeft, mensen. Maar God heeft natuurlijk Jezus gezonden en daarmee is de autoriteit van de duisternis afgepakt, zou je kunnen zeggen weer. En heeft Jezus de autoriteit over de dood, over de zonde, weer opnieuw genomen. Rechtvaardig heeft hij die weer opnieuw gepakt. En nu zie je dat er vanuit de geestelijke wereld in feite beïnvloeding is naar deze wereld toe. Zowel licht als duisternis. En Jezus is het perfecte voorbeeld van iemand die volledig gericht was op het koninkrijk van God, van zijn Vader in de hemel, en van daaruit leefde. En nu staat er in Efeze een mooi tekst. En er staat, u was dood door de misstappen en zonden Dat is Efeze 2, vers 1. U was dood door misstappen en zonde. Dan ga ik naar vers 4 toe. Dan wordt het verder uitgelegd. Maar 4 staat, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu gered door zijn genade. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen, in de hemel, in Christus Jezus. Dus als je de Bijbel laat zien van door Jezus word je als het ware levend. Maar we leven toch allemaal? Op deze aarde leeft iedereen. Als je loopt, kunt bewegen, dan leef je. Of dat je nou in God gelooft, ja of nee. Maar Paulus spreekt dus hier over een andere dood en een ander leven. Hij spreekt niet over het feit dat je ademt, dat je hier op aarde kunt bewegen. Hij heeft het over jouw geestelijke positie. En dan zeg je, je was dood door de misstappen. Oké. Dus Jezus keek als het ware naar mensen met een heel andere blik dan wij vaak naar mensen kijken. Wij kijken naar mensen en zeggen, oh, joh, het gaat wat minder goed met hem. Oh, het gaat goed met hem. En wat zegt Jezus? Of wat zegt de Bijbel? Zonder mij ben je dood. Dus mensen kunnen leven en toch dood zijn. Mensen kunnen ademen en toch dood zijn. Wat is nou dood voor God? Als we even nog twee plaatsen teruggaan. Ja, dat de geestelijke, het koninkrijk van God, als je van God bent, als je een relatie met God hebt, als je een kind van God bent, als je in God gelooft, dan leef je, zegt de Bijbel. Dan leef je. Waarom? Je bent met het leven verbonden. God is leven. God is leven. Dan ben je met het leven verbonden. Daarvoor is Jezus gekomen, om die barrière weg te halen. Want eerst konden we niet bij God komen. Vanwege de zonde. En nu zegt God, als je in Jezus gelooft, dan worden je zonden vergeven en ontvang je eeuwig leven. Nou, wat is eeuwig leven? Is je relatie met God. Is dat je God kent, dat je één bent met God. Dat God in je leven is gekomen. Dat is leven. En ineens ben je in een andere bron. En dan zegt de Bijbel dat je geestelijk, dat je leeft. Dan zegt de Bijbel, je bent met Christus opgewekt, je leeft. Dus wat je in de Bijbel ziet, is dat Jezus voortdurend zich richtte op de geestelijke positie van mensen, wie ze waren. Jezus was weinig, natuurlijk, hij benaderde mensen via het natuurlijke, maar hij was eigenlijk vooral geïnteresseerd in waar de mensen geestelijk waren. En hij reageerde altijd vanuit dat perspectief. Laten we even gaan naar Johannes 3. In Johannes 3. Dat is even iets verder, maar ik wil daarmee beginnen. Zien we dat Nicodemus bij Jezus komt. Nou, Nicodemus was een farizeeër. Eigenlijk had godsdienstwetenschappen gestudeerd. Hij was een religieus leider. En dan zegt hij, komt in de Heer en zegt van, er was een man uit de farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Dus Nicodemus erkende Jezus als een bijzondere leraar. Die van God gekomen was. En Jezus gaat er helemaal niet op in. Hij zegt niet, dankjewel zeg, fijn dat je ziet wie ik ben. Hij ging er totaal niet op in. Hij zegt, Jezus antwoordde zij tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Wat heeft dat nou te maken met wat Nicodemus tegen hem zegt? Jezus was niet bezig om op verstandelijk niveau interessant te zijn of interessant te doen. Dus hij ging niet in discussie met allerlei wetenschappers om ze gelijk te krijgen theoretisch. Weet je dat er in deze wereld zo ontzettend veel mensen zijn die met religie bezig zijn? En die ook heel veel weten van de Bijbel. En misschien wel opgeleid zijn, wat voor scholen ze ook gedaan hebben. Maar weet je, het gaat erom of dat je van God bent. Of dat je een kind van God bent. En dat zei Jezus hier. Je kunt met al jouw leraarschap, Nicodemus, alles wat je hebt geleerd, jouw positie, wat je ook doet, al die wetten die je hebt geleerd, alles wat je hebt geleerd, het zal je niet helpen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het enige wat helpt, is dat als je opnieuw geboren wordt. En later gaat Jezus erop door, zeggen: je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan, je kunt het niet zien. En dan later vertelt hij ook van die hele bekende vers van Johannes 3, vers 16. Want al zijn liefde heeft God gewereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus dat is allemaal in dat gesprek met Nicodemus. Dat hij zegt van: het gaat erom dat je in mij gelooft. Dan ontvang je eeuwig leven. En dan ga je ineens leven in het koninkrijk. Dan heb je een positie gekregen in het koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God, dat beïnvloedt. Dat wil deze wereld beïnvloeden. En dat kan je alleen maar doen als je in dat koninkrijk leeft. Waar leef jij? Waar richt jij je op in jouw leven? In alles wat je doet. We hebben net een aantal getuigenissen gehoord van mensen die dingen met God beleven, vanuit God ontvangen, daarop ingaan. God wil dat er heel ons leven er zo uitziet. Dat wij voortdurend beseffen dat wij leven in het koninkrijk van God. En dat alles wat we in deze wereld meemaken is tijdelijk. Alles in deze wereld is veranderlijk. Alles in deze wereld is veranderlijk. Er zijn mensen die, dat zie je ook wel, soms mensen zeggen: joh, maar het is toch definitief? Nee, helemaal niet. Alles in deze wereld is veranderlijk. Er zijn mensen die waren door de medische wetenschap totaal afgeschreven. En ze zijn door God genezen. Er hoeft maar iets van het koninkrijk van God op aarde te komen of het verandert. Hetgene wat tijdelijk is, verandert. God zegt: jij bepaalt wat er gebeurt in je leven vanuit mij. Als we met God leven, hebben we een positie gekregen in de geestelijke wereld. En dat betekent dat we alles wat we hier op aarde zien, vanuit een ander perspectief zien. Ik denk even aan het verhaal van Lazarus. Jezus hoort dat Lazarus ziek is. Dan even naar Johannes 11. Jezus hoort dat Lazarus ziek is. En dat was een goede vriend van hem. Die geloofde in hem, samen met Maria. Zijn broer van Maria. En de zuster Martha. En hij hoort dat. En hij blijft nog 2 dagen op die plek. Waarom? Hij was gericht op de Vader. Hij was niet alleen maar gericht op wat hier gebeurt. En toen zegt hij: kom op, we gaan naar Judea toe. En dan zeggen de discipelen: Rabbi, vers 8, 11 vers 8, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Nou, wat wil Jezus daar nou mee zeggen? Jezus wil daarmee zeggen: het koninkrijk van God is licht. Ik ben afgestemd op het koninkrijk van mijn Vader. Dus natuurlijk gezien zou ik bang moeten zijn. Maar omdat de Vader tot mij zegt: ga daarheen, ga ik daar in alle vertrouwen heen. Hij overwint de natuurlijke situatie. Want hij wordt geleid door de Vader. Hij is dus niet gericht op wat er hier op de eerste plaats, wat op de wereld plaatsvindt. Hij is gericht op de eerste plaats op wat zijn Vader tot hem spreekt. Ik kan me voorstellen toen Anne-Sophie bijvoorbeeld kreeg: joh, je moet teruggaan. Dat er allerlei gedachten door je heen gekomen. Joh, is dat nou wel voor u? Weet je, wat heeft het voor zin om terug te gaan? Misschien is hij er wel helemaal niet. Allerlei gedachten gaan er komen. Maar God wil dat we diep van binnen luisteren. Want er zijn zoveel gedachten zouden kunnen komen van, ach, ik heb het nu zo druk, laat ik me niet gaan. Maar als God spreekt en je gaat, dan gaat er iets gebeuren. Vandaar dat er zo ontzettend veel bij Jezus gebeurde. Hij was gericht op zijn Vader. En we zien bijvoorbeeld ook dat als hij daarheen gaat, dan zegt Jezus, Lazarus slaapt. Ja, wist hij dan niet dat hij dood was? Jawel, hij wist dat hij dood was. Maar Jezus ziet de mens heel anders. Want Lazarus, hij keek naar de geestelijke positie van de mens. En dan zegt hij, even later zegt hij, en dat is iets wat, als je het hele verhaal van Lazarus leest, dan zie je dat Jezus voortdurend reageerde op de geest van de mens. En hij zegt bijvoorbeeld in Johannes 11, vers 25, natuurlijk heel bekend, mooi vers, zegt hij van, Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Jezus kijkt dus weer naar Lazarus en zegt van, Lazarus was een vriend van, hij geloofde in mij. Lazarus heeft eeuwig leven. Hij is nu misschien wel, lijkt het alsof hij gestorven is, maar eigenlijk leeft hij. Want Lazarus geloofde in mij. Dus tot hij nu gestorven is, maakt in feite niks uit. Want zijn geestelijke positie was oké. Hij gelooft in mij. En dat is zo mooi. Want hier laat Jezus zien dat hij niet zo onder de indruk is over wat er in de natuurlijk gebeurt. Maar hij was altijd bezig met wat is de geestelijke positie van de mens. Kent hij mij? Gelooft hij in mij? Of niet? En wat Jezus dan doet later, gaat hij naar Lazarus toe. En dan zegt hij, en dan gaat hij Lazarus uit de doden opwekken. En dan zegt hij voor het gebed, zegt hij eigenlijk van, ik doe dit niet voor mijzelf. Maar ik doe het opdat mensen hier het zien en in mij geloven. Hij wekte Lazarus niet uit de dood op, omdat hij dacht van, oh, hij moet leven, hij moet leven, hij moet leven. Hij wist Lazarus leeft. Hij had hem net zo goed daar kunnen laten liggen. Want hij leeft. Hij zegt, Jezus, ik ben de opstanding, ik leef in mij. Gelooft, die sterft niet. En die leeft, ook al is hij gestorven. Dus Jezus bracht het in een bepaalde perspectief. En toen ging hij Lazarus toch opwekken uit de dood, want hij hield van hem. Hij wilde, geloof ik, dat was iets wat de Vader wilde zien, om te laten zien van, wauw, dit is God, Gods kracht. Maar Jezus ging niet naar alle doden toe om op te wekken. Weet je, het is zo mooi als je ziet hoe Jezus het leven van het Koninkrijk van God op deze aarde bracht. Overal waar hij kwam. En dat is de bedoeling van ons leven. Weet je, er is te veel invloed vanuit de duisternis in deze wereld. En God wil onze ogen openen om te zien waar hij mee bezig is in elke situatie. En dan zullen we dingen die we meemaken op een totaal andere manier gaan meemaken. Dan dat je alleen maar kijkt naar de dingen zoals ze zijn in het natuurlijke. Ik denk nog een verhaal uit het Oude Testament, dat wil ik niet lezen, maar wel even doen dat Elisa op een gegeven moment was Israël in oorlog en daar kwamen koningen en die wilden Israël aanvallen. En elke keer merkte dat de Israëlieten wist wat zijn plan was. Nou, dan word je natuurlijk boos, hè? Dan denkt hij van, er is een verrader in ons midden. En toen zeiden ze, nee, Elisa de profeet, die hoort van God jouw plannen en die maakt het bekend. En toen zei hij, nou, dan gaan we Elisa pakken. Dus gingen met een heel groot leger gingen ze om de stad heen waar Elisa was. En toen, zijn knecht van Elisa zegt van, help! Ze omringen ons, een heel groot leger, buiten de poort. Wat moeten we doen? En Elisa blijft heel rustig. En die zegt van, joh, degenen die met ons zijn, zijn veel meer dan degenen die tegen ons zijn. En toen bad Elisa, open de ogen van mijn knecht. En God opende de ogen en zag een leger van engelen. Zag een leger van waars omheen. Wauw. Weet je dat dat de geestelijke positie is die wij hebben? Als wij ons niet bewust zijn van onze geestelijke positie in Christus, Hier zie je dat, in 2 Koningen staat het. Dan reageren we alleen maar op het natuurlijke om ons heen. Maar Jezus was net zoals Elisa, was gericht op God en zijn koninkrijk. Hij wist, ik ben met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Jezus wist, dit is mijn positie. Mensen kunnen mij niks aandoen als het mijn tijd nog niet is. Vaak probeerden ze Jezus te vermoorden, maar Jezus wist, mijn tijd is nog niet gekomen. En hij liep gewoon weer weg tussen ze door. Wat een rust krijg je als je gericht bent op de wil van de Vader. En wat een onrust krijg je als je gericht bent op de berichten in deze wereld. Om je heen. Daar word je toch niet vrolijk van, alles wat je hoort en ziet en leest. Maar God heeft een antwoord. God wil zijn koninkrijk door ons heen vestigen in deze wereld. En dat kunnen we alleen maar als we nauw verbonden zijn met hem. Want anders zullen de stemmen van om ons heen en de stemmen uit ons, van ons vlees, zullen krachtiger zijn dan de stemmen van hem. Want hij spreekt niet met een megafoon tot ons. Hij spreekt vaak met een stille, zachte stem in ons binnen. Hij leidt ons door zijn geest. En dat is iets wat hij ons wil dat we dat ontwikkelen. Want dat is iets wat maakt dat wij het leven van God kunnen delen met de mensen om ons heen. En ik heb een sterk verlangen om dat veel dieper te zien gebeuren in mijn eigen leven. En in ons leven, in ons midden. En daarom is een van de dingen waar ik, dat heb ik al eerder verteld, ik ben enorm God aan het zoeken in mijn leven hiervoor. Dat ik verlang dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt in ons midden en door ons heen. En dat we niet zomaar reageren op alles wat in de natuurlijke wereld gebeurt. En dan gaan zeggen, oh help, wat gebeurt hier nou weer? En oh, ik maak me ongerust en zorgen daarover. Jezus maakte zich geen zorgen. Jezus zegt, wees er geen zin bezorgd. Dat kan alleen maar als we zijn perspectief zien. Dat kan alleen maar als we geleid worden door de geest. Als we ons laten vullen met zijn waarheid en zijn werkelijkheid. Wauw. Dan ga je de dingen in je leven anders beleven. Dan ga je zeggen, hey, er is hier iets niet wat niet klopt. Vader, wat is uw plan hierin? Dan zeg je van, wauw, er komt bericht op je af. Lazarus is gestorven. Als u hier was geweest, was hij niet gestorven, Jezus. Vader, wat wilt u? Oh, u wilt dat ik nog 2 dagen hier blijf. Niet gelijk erheen gaan. Ja, maar dan ligt hij al 4 dagen in het graf. Alsof dat moeilijker is om op te wekken. Maar 2 dagen, moet ik nog hier blijven? Ja, maar ze zijn ongerust, ze verlangen naar mij. Vader, wat wilt u dat ik doe in deze situatie? Oké, nu mag je gaan. Nu ga ik daarheen. Ja, maar ze proberen je daar te doden. Waarom ga je daarheen? Vader, u wilt toch ook daarheen gaan? Ja, oké, we gaan daarheen. Ik wandel in het licht. Ik wandel in de wil van de Vader. Dan hoef je toch niet bang te zijn voor wat er gebeurt? Dan mag ik weten, als ik in de wil, als ik in het licht wandel, dan gebeurt er niks. Want ik zie waar ik wandel. Ik wandel in het licht. Ik hoor de stem van de Vader. Ik weet het, dat dit goed is, waar ik mee bezig ben. Ik ervaar de bevestiging in mijn hart. Ik weet, God spreekt en leidt me door zijn geest. Halleluja. Daarom kan ik deze kant op wandelen. Natuurlijk gezien, niet wijs. Dat maakt niks uit. Als de Vader het zegt, dan doe ik het. Natuurlijk gezien, niet wijs om nog 2 dagen te wachten. Ga toch gelijk heen. Ze zullen wel zeggen straks, als je daar komt. Hield je niet van ons tot je niet gelijk naar ons bent gekomen? En dat klopt, ja. Want hij ging erheen en Maria komt er tegemoet. En Maria zegt van, als u hier was geweest, was hij niet gestorven. Een verwijt kreeg hij gelijk. Maar hij ging niet in op de verwachting van mensen. Hij ging op de eerste plaats, luisterde hij naar zijn Vader. En dat kan alleen maar als wij dicht bij hem zijn. Als we de dingen bij hem brengen die we meemaken. Dat we die bij God brengen. Als we een gebedsrelatie hebben. Als we een relatie hebben waarin we de dingen met hem bespreken. En met hem doorworstelen voordat we aan de slag gaan en reageren op dingen die op ons komen. Vanuit onze relatie met God. Ik wil afsluiten met een stukje in Colossense. Colossense 3. Want daar staat het zo mooi verweven. Paulus zegt daar zo mooi van. Hoe kunnen we nou ontwikkelen die gerichtheid op de Vader? Zoals Jezus had. En Jezus had het in elke situatie. Zoveel situaties in het leven van Jezus waren anders dan wij hadden gekozen. Als je ziet wat hij deed. Op een gegeven moment staat er dat hij menigte wegstuurde en zich terugtrok. Andere keer lieten de mensen maar blijven, terwijl ze honger hadden. Zoveel verschillende situaties. Maar als we zien wat het effect is van het leven van Jezus, dan zeggen we, wauw. Hij was iemand die gericht was op de Vader. En dan staat er in Colossenzen 3 vers 1, als je dan met Christus opgewekt bent, als je opnieuw geboren bent, als je een kind van God bent, als je dan in het koninkrijk van God leeft geestelijk gezien, als je van boven bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Weet je, we worden overspoeld met nieuws. We worden overspoeld met achtergronden. Als mensen tegenwoordig naar de dokter gaan, dan het eerste wat ze doen is heel internet afzoeken. En als ze bij de dokter komen, dan weten ze meer dan de dokter over de ziekte. En dan gaan ze zeggen, nou, doe dat medicijn maar niet. Ik heb liever dat medicijn, want dat heeft die en die bijwerkingen, dat allemaal, dat allemaal. Alles weten ze. En noem maar op, over allerlei andere dingen ook. Je kunt dag en nacht bezig zijn om de dingen van deze aarde te bedenken. Maar dan zit je ook vast aan de dingen van deze aarde. Weet je? Want je ziet ze als waarheid. Je ziet ze als de waarheid, punt uit. Als je de dingen gaat bedenken die boven zijn, dan gaat Gods waarheid in jouw hart plaatsvinden. Halleluja! En dan kun je beslissingen maken die mensen soms niet begrijpen. Wij op een gegeven moment gingen naar Amerika toe, want God sprak tot ons, ga bijbelschool volgen in Amerika. Nou, je weet wat, je gaat je baan opzeggen, dat is niet wat iedereen in dank afneemt. Niet wat iedereen zegt, oh dat is wijs, heel wijs om je baan op te zeggen hoor. Heel wijs om die vastigheid op te geven, weet je. En in Amerika mag je daar werken? Nee, daar mag ik niet werken. Oh, dus je gaat je spaarcent op, maar heel wijs om dat te doen. En als je terugkomt, kun je dan wel een carrière, je bent net bezig met iets. Nou, wijs hoor, weet je. Nee, maar als God spreekt, dan is het wijs. Als God spreekt, is het wijs. Niet als je het zelf doet, als je zegt van, ik heb een hekel aan het alle, weet je. Hupsikee, ik geef de maling, heb ik aan alles, ik geef het op en ik ga lekker mijn eigen zin doen. Dat is een andere keuze, hè. Dat is een ander iets. Dat is wat anders dan God spreekt. Of dat je zegt, ik geef maar op omdat ik er geen zin meer in heb. Hè, dan wil God misschien wel jou leren om te verharden. Om eens een keer door te zetten. Om eens een keer er doorheen te gaan door die moeilijke punten. Maar God zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wauw! Wauw. En dat is niet alleen maar voor de toekomst, dat is ook nu. Als je je volmaakt met Christus, als hij in je leven is, als je de dingen gaat bedenken die van hem zijn, dan gaan ze hier zichtbaar worden. Dan gaan ze hier zichtbaar worden. Want ze gaan door je heen stromen. Stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. En het gaat je omgeving beïnvloeden. Het gaat de mensen in je omgeving beïnvloeden. Het gaat sferen in je omgeving beïnvloeden. Waar Jezus kwam, daar beïnvloedde hij de omgeving. En dan staan er nog een aantal andere tips bij. Dood aan uw leden die op aarde zijn. Ja, daar moet je wel mee afrekenen. Dat kan een strijd zijn om dingen af te leggen in je leven. Want die belemmeren het om op God gericht te zijn. Moet maar eens proberen om te gaan liegen of met allerlei dingen bezig te zijn die God niet wil. En dan nog heerlijk in aanbidding bij God te zijn. Lastig hoor. Lastig. Waarom? Omdat ze je richten, de leden van de aarde, zonde richt je op het natuurlijke. Het richt je op hetgene wat hier is. Het richt je op het werk van de duisternis. En dat betekent dat er geen ruimte en vrijheid in je hart is. Je verliest je vrijmoedigheid naar God toe, vaak als je dat doet. Je kunt er overheen stappen hoor, want God is een genadig God. We leven uit genade, maar het helpt niet. Om maar door te gaan met liegen en met allerlei dingen of onreinheid, helpt niet om vol te zijn van God en vol te blijven van God. Het helpt niet, heb ik gemerkt. Het is geen fijne situatie, dus je kunt er beter mee afrekenen. En dan staat het, doe dan de liefde aan, een heel stuk verder. En laat het woord, even naar vers 16, laat het, of even vers 10 nog, daar staat, en dat je met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus die nieuwe mens in je, die moet je gaan voeden. Die voed je door met God bezig te zijn. En dan staat er in vers 16, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En je ziet, als wij God aanbidden, dan is dat niet zomaar omdat we denken, joh, we moeten weer wat liedjes zingen met elkaar. God aanbidden is in feite, als wij nu in de hemel zouden zijn, dan zouden we God voortdurend aanbidden. Oh, we zouden in ontzag wekken. We zouden in ontzag zijn voor zijn grootheid en zijn liefde. Als we dat nu hier doen, dan leven we al een stukje, erkennen we God zoals hij is. En brengen we in feite zijn tegenwoordigheid hier op aarde. Want God zegt, heel de schepping moet mij eren en aanbidden. Dus ook als jij het een keer hem aanbidt, terwijl je het niet voelt, ben je toch met de waarheid bezig. Want God is goed, God is groot. En je zult zien tot de situaties gaan veranderen. Ik denk aan Paulus en Silas, die in de gevangenis zaten. Ze waren in de diepste van de kerkers gegooid en ze zaten daar te zingen voor God samen. Nou, dat is eigenlijk iets van het laatste wat je doet als je in de gevangenis zit. Weet je, als je net vals beschuldigd bent en erin geworpen bent. En wat doen ze? Ze gaan zingen. En wat gebeurt er? Ze worden vrij. De gevangenis... Ketenen vallen af, alles verandert in hun omgeving. Omdat ze God erkennen als hun Heer, hun meester die boven die situatie staat. Ze zitten niet na te denken, ze zitten niet op internet te zoeken. Hoe kan ik me wurmen uit die kerken hier of zo? Wat is de code van de deuren? Hoe kan ik uitkomen? Ze zijn gericht op de Vader. En ze zeggen, Heer, ons leven is in uw hand. Alles wat we doen, doen we voor u. En dat staat ermee, alles... In vers 17, alles wat u doet met woorden of daden, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. En een stukje verder staat in vers 23, en alles wat u doet, doet dat van harte als voor de Heer en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u doet de Heer Jezus Christus. Wauw, als we zo'n leven gaan ontwikkelen, weet je, met elkaar. Alles wat ik doe, wil ik voor hem doen. Als ik naar mijn werk ga... maandagochtend, dan werk ik niet op de eerste plaats voor geld. Ik werk ook niet voor het bedrijf. Ik werk op de eerste plaats voor hem. Ik werk op de eerste plaats voor hem. En daarom, zo min mogelijk probeert te doen, weet je, de kantjes vanaf probeert te lopen. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ik heb dat vroeger gedaan toen ik op de postkamer van de bank werkte. Ik werkte een tijd door de bank en ik voel dat ook van, joh, ik wil mijn werk gewoon als goed doen voor God. Maakt niks uit. En op een gegeven moment kreeg ik een aantal mensen tegen me, want die dachten dat ik de baas daar wilde worden. Omdat ik zo, maar ik deed mijn werk gewoon voor God. Weet je? En later heb ik dat ook uitgelegd. Nee, ik wil helemaal jouw positie niet hebben. Ik wil gewoon mijn werk goed doen. Weet je, ik werk niet voor mensen. Ik wil wat ik doe, wil ik voor God doen. Als voor God doen. Want daar komen we uiteindelijk ook terecht. Hij is onze Heer en Meester. Dus alles wat we doen, doen we voor hem. Alles wat we doen, doen we tot eer van hem. En als mensen dingen van mij verwachten, maar God verwacht ze niet van mij, dan kan ik ze ook naast me neerleggen. Dan kan ik ook zeggen, oké, ik hoef niet aan verwachting van mensen te voldoen op de eerste plaats. Of aan verwachting van familie. Ik doe op de eerste plaats, luister ik naar de Vader. Wat zegt de Vader tot mij? Wat spreekt hij tot mij? En oh God, het is mijn verlangen dat we als gemeente hierin gaan groeien. Dat de hemel, de invloed van de hemel en het Koninkrijk van God door ons heen naar deze wereld bekend wordt. En dat we, eigenlijk mooi, heel mooi verhaal ook wat Anne-Sophie vertelde, getuigenis is, maar en wat andere getuigenissen ook vertelden, dat we dat onze gemeente vol zal zijn van dit soort getuigenissen, wat Rut vertelde. Getuigenissen, want dat het leven van God door ons heen gaat stromen en de mensen gaan aanraken. Omdat wij luisteren naar zijn stem.